U bent verbonden met de Centrumkerk.
Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat jij er bent. Hier in de Centrumkerk. En goedenavond voor u en jou thuis. Als u meekijkt en meeluistert. Fijn dat u bent afgestemd op deze avonddienst. De leerdienst. We gaan verder met de catechismus. En we zijn begonnen een tijdje geleden met de 10 geboden. Wouter Molhuizen heeft het eerste gebod behandeld met u, met jou, met de gemeente. En we gaan dus verder met het tweede gebod vanavond. God is geen beeld. Dat is het thema. God is geen beeld. Ik heb verder geen bijzondere mededelingen naast de mededelingen van vanmorgen. De collecten zijn bekend voor onze eigen gemeente en ook voor de diaconie. Zullen we samen gaan staan voor een stil gebed. Voor deze dienst en heel ons leven spreken we uit dat we alles verwachten van de Heere God. De schepper van hemel en aarde. De maker van ons mensen. Hij die altijd trouw blijft en eeuwig leeft. En de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Voor u en voor jou is er genade en vrede van God de Vader. Door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Hoe leren we de Heere God kennen? Op verschillende manieren. Een van de manieren waarop we God leren kennen is in de schepping, in de natuur, in de werken van zijn handen. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat de schepping is als een open boek dat vertelt over de macht en de majesteit van de Heer. Ook Psalm 8 zegt dat. Psalm 8 is: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde. Zo begint die psalm en zo eindigt het ook. Het lied wat we nu gaan horen, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, dat is afgeleid van Psalm 8. Zullen wij gaan staan om ons geloof te belijden? Met de kerk van alle tijden en plaatsen spreken we uit wat wij geloven. En we doen dat heel persoonlijk in de ik-vorm. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en daar zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Heer onze God, dank u voor deze dag, de zondag. Niet altijd schijnt de zon, soms drijven de wolken voor, maar het is wel licht geworden vandaag. En de zon van uw evangelie schijnt elke dag over ons leven. En met uw licht, uw liefde, mogen we elke week beginnen. Op die eerste dag, de dag van uw opstanding. Dank u wel dat u ons vanavond hier in de kerk heeft gebracht. En dank u wel dat mensen thuis ook kunnen meeluisteren en meekijken. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde. Heel de wereld getuigt van uw macht en majesteit. Als we kijken naar de werken van uw handen, naar de prachtige schepping die u heeft gemaakt. En dan zien we in het voorjaar dat alles gaat groeien en bloeien. Dan zien we weer kleuren. Dan is alles fris en groen. En dan zien we dat u trouw bent aan alles wat u heeft gemaakt. En dank u wel dat u trouw bent aan ons. We zijn blij, Heer, dat we terecht zijn gekomen in een tijd van versoepelingen, van verruimingen. Dat er weer meer kan en weer mag. En dat we hier zo met enkele tientallen weer kunnen zijn. Sommigen zijn al een tijdje niet in de kerk geweest. En ook iemand die al 15 maanden niet in de kerk is geweest. Wat een lange tijd. En wat geweldig als we na zo'n lange tijd weer samen met anderen hier kunnen zitten. Om te zingen. Om te bidden. Om te lezen uit uw woord en te horen wat u zegt. Dat is een wonder voor ons. En we willen u de dank daarvoor geven. En zo hopen we met elkaar dat komende weken en maanden onze diensten steeds voller worden. En dat we met steeds meer mensen samen kunnen komen om u te loven en te prijzen en elkaar te ontmoeten. Wat zou dat fijn zijn? We leggen dat verlangen voor u neer. Dat we met steeds meer mensen kunnen danken als ze voor het eerst weer naar de kerk gaan. Om bij de gemeente te horen. Om de plek weer in te nemen. De plek die u hen zelf heeft gegeven. We danken u voor uw woord. Uw woord dat altijd nieuw is en actueel. Dat spreekt tot ons. En we vragen om de leiding van uw geest. Dat het woord binnen mag komen. Dat het mag landen. Dat we ook snappen dat u ons persoonlijk op het oog heeft. Dat we merken dat u ons aanspreekt. Zoals we zijn. Zoals we leven hier en nu. Zo brengen we deze dienst bij u. Wij hier in de kerk en de mensen thuis. Leid ons door uw Heilige Geest. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. We gaan er twee stukjes lezen vanavond over het tweede gebod. En we komen dat tegen in het Oude Testament, Numeri 21 en dan 2 Koningen 18. Numeri 21 is denk ik wat bekender. We zullen het samen lezen, vers 4 tot 9. Van de Hor, dat is een berg, gebergte, van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken, maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, verweten ze God en Mozes, om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Nou, dan gaan de eeuwen voorbij, honderden jaren, en dan komen we in de tijd van de koningen. 2 Koningen 18, daar gaat het over koning Hizkia, de koning van Juda. Hizkia, de zoon van Achas, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van koning Hosea van Israël, de zoon van Ela. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi, de dochter van Zecharia. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asherah-palen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang, die de naam koperslang droeg, wierook te branden. Hizkia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël. Nooit, nog voor, nog na zijn tijd, is hij geëvenaard door geen van de koningen van Juda. Hij was de Heer toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd. Hij hield zich aan de geboden die de Heer aan Mozes heeft gegeven. Tot zover de schriftlezing. We gaan luisteren naar een psalm, psalm 113, een prachtige loflied voor de Heer. Nou, daar gaan we, zondag 35, broeders en zusters. Heeft drie vragen en drie antwoorden. Eerst is de vraag, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen enkele andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan in het geheel geen beeldenissen, afbeeldingen maken? God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeldenis te maken en te bezitten om die te vereren of om hem daardoor te dienen. Laatste vraag. Zou men de afbeeldingen in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Ja, die laatste vraag die stamt natuurlijk uit de tijd van de reformatie. Hè? In de Romeinse kerk waren heel veel afbeeldingen, beelden van heiligen, afbeeldingen van bijbelse taferelen enzovoorts. En veel mensen konden niet lezen en schrijven. En vandaar die vraag. Bij zondag 35 wil ik graag betrekken wat we hebben gelezen in 2 Koningen 18 vers 4. Hiskia verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asherah-palen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten namelijk hadden nog altijd de gewoonte voor deze slang, die de naam koperslang droeg, wierook te branden. Het gaat over beelden vanavond, gemeente van Jezus Christus. Beelden kun je overal kopen, ook beelden van goden kun je overal kopen. Misschien zie je ze zelf wel eens in tuincentra of bij de Blokker of bij Xenos of bij bol.com, waar je ze online kunt bestellen. In overvloed zijn er beelden te koop, ook beelden van goden. In onze tijd heeft vooral de Boeddha een opmars gemaakt. Heel wat tuincentra bieden Boeddha-beelden voor in de tuin te koop aan. Of in huis. En ook veel hindoeïstische godenbeelden zijn in trek. Vaak ook verkocht als huisdecoratie. Maar ook inheemse beelden. Hoeveel mensen gaan niet op vakantie naar Afrika en nemen als souvenir dan een beeld mee? In Afrika beelden van voorouders misschien wel. Of een soort totempaal uit Amerika van de inheemse indianen. Of Azië, dieren die afgebeeld zijn omdat ze binnen het hindoeïsme als heilig worden vereerd. Wat wij in het Westen vaak niet weten, is dat de beelden in de landen waar ze vandaan komen als goden worden aanbeden. Ze worden naast God of in plaats van God aanbeden, bewierookt of geraadpleegd. Het zijn beelden die een religieuze functie hebben. Beelden die een godsdienstige rol spelen. Al is het maar een kleine rol soms van bijgeloof. Dat als je langs zo'n beeld loopt toch even moet buigen. Of het niet aan mag kijken. Hoe komt dat nou? Nou, mensen hebben graag iets zichtbaars, iets tastbaars om te vereren. We vinden het fijn als we iets kunnen pakken. Want alles wat zichtbaar en tastbaar is, wat concreet is, ja, dat begrijpen we. Vandaar dat ook steeds meer mensen een huisaltaartje hebben met iets zichtbaars, tastbaars erop. Maar kun je vragen, gaat het tweede gebod nou alleen daarover? Over die afgodsbeelden en de vereering van afgodsbeelden? Nou, als je zondag 35 goed leest, dan zie je dat het tweede gebod wel breder is dan een beeldverbod. Het gaat over meer dan alleen een verbod op beelden. Het eerste en het tweede gebod lijken erg veel op elkaar. Wat is nou het verschil? Nou, het eerste gebod zegt: dien alleen de Heer. Dien geen enkele andere God. Alleen de Heer is God. Het tweede gebod zegt: dien God zoals Hij is. Dien de Heer zoals Hij zich bekend heeft gemaakt. Nou heeft God zeker zichtbare en tastbare dingen gebruikt en gegeven om zichzelf bekend te maken, om zichzelf te openbaren. Denk maar aan de vele voorwerpen en symbolen in de tabernakel en later in de tempel. De symboliek van de tabernakel en de tempel staat bol van wie God is. Van Gods eigenschappen en daden. Maar er is geen enkel voorwerp of symbool waarvan God heeft gezegd: dat ben ik. Zo ben ik helemaal. Het volk Israël krijgt juist Gods stem te horen. Het volk van God krijgt Gods woorden te lezen. Waarom? Omdat elk beeld tekortschiet in wie God is. Omdat elke afbeelding tekortschiet in hoe God is. Geen enkel beeld kan hem bevatten. En geen enkele afbeelding kan hem weergeven. Gods macht en majesteit zijn te heerlijk en te heilig om te vangen, om te pakken in een beeld. Hij is oneindig veel groter dan wij als mensen zichtbaar en tastbaar kunnen maken. En dat bedoelen we als we zeggen dat de Heere heilig is. Hij is totaal anders dan jij en ik. Zoveel groter dan wij beseffen. Ja, wat denken wij dan soms menselijk over God? Wat spreken wij soms klein over God? Alsof we God helemaal begrijpen. Alsof we precies weten zoals het zit. Weet u, ik vind in onze eigen traditie ontzettend veel rijkdom. Hele mooie, goede, fijne dingen. Dingen waarvoor ik dankbaar ben. Maar terugkijkend op onze traditie denk ik ook wel eens: wat wisten we het allemaal goed? We wisten precies hoe het zat. Dachten we. Ja, wij willen God graag begrijpen. Wij willen de Heer graag bevatten. Grijpen, vatten, in onze handen hebben. Dan weten we hoe het zit. Maar dat is onmogelijk. Want Hij is de eeuwige. En besef je dat in hoe je over Hem denkt? En beleef ik dat ook in hoe ik over Hem spreek? Ik hoop dat het ons bescheiden maakt en voorzichtig in wat we zeggen. Als God een beeld was, ja, dan kon je precies zeggen wie die was, hoe die is. Maar hij is altijd groter dan wij denken of beseffen. Nou, het volk van God, Israël, leefde te midden van allerlei andere goden van de volken rondom hen. Ja, die goden die werden vaak afgebeeld. We kennen uit het Oude Testament natuurlijk Baal en Astarte. En de Dagon van de Filistijnen en Moloch. En noem het allemaal maar op. Die godenbeelden die waren er overal. Straten, pleinen, huizen, tempels, tuinen, theaters, de markt. Overal waren beelden van goden. Maar Israël mocht die goden niet vereren. Heel duidelijk. En daarin was Israël dus echt totaal anders dan de volken om hen heen. En daarom lees je ook dat alles wat zichtbaar en tastbaar is gemaakt van God of van goden, zo nu en dan wordt opgeruimd. Ik denk aan een paar voorbeelden die je vast wel kent. Jacob bijvoorbeeld, als Jacob terugkomt nadat hij 20 jaar bij Laban is geweest, in Paddan Aram, dan komt hij terug en dan komt hij weer in Bethel. Die plaats, weet je wel, waar hij ook sliep vlak voordat hij het land uitging met die engelenladder, de Jacobsladder. Nou, daar in Bethel komt hij terug en dan vernieuwt hij het verbond met God en dan doet hij alles weg wat niet met God te maken heeft. Ook de huisgoden die zijn meegekomen, Rachel, hè, onder het zadel, weet je wel. Maar ook sieraden die aan goden gewijd waren. Alles gaat in de grond. En hij begraaft dat om daarmee duidelijk te maken, voorgoed voorbij. Niet meer van mij. Ik ben van de Heer. Of Gideon, in Richteren, Gideon, die 's nachts een gewijde paal van Baal omverhakt. Heel bekend ook de vrienden van Daniel, hè? Sadrach, Mesach en Abednego, die moeten knielen voor dat grote gouden beeld van koning Nebukadnezar, maar ze doen het niet. En dan worden ze in de vurige oven geworpen. Maar God bevrijdt hen. Overal beelden die als goden vereerd worden, ook het Nieuwe Testament. Denk maar eens aan Paulus die in Athene rondloopt. En al die altaren en al die beelden van goden ziet. En naar aanleiding van wat hij heeft gezien, dan gaat vertellen wie de Heer is, die je niet kunt zien, de schepper van hemel en aarde. Afgoderij ging altijd gaat nog steeds gepaard met voorwerpen, sieraden en symbolen. Met spullen. Want de afgoderij wil altijd zichtbaar worden, tastbaar zijn. Zo lees je in Handelingen 19, vers 19, dat de gelovigen in Efeze ook een grote schoonmaak houden. En dan ruimen ze alle toverboeken op. En alle spullen die met hun occultisme te maken hadden. Alles gaat weg. En er wordt op een stapel gegooid en de fik gaat erin. En dan staat hoeveel het waard was. 50.000 zilverstukken. Poeh. Maar dat enorme bedrag kan de waarde van het evangelie niet overtreffen. Alleen God, alleen Jezus, alleen de blijde boodschap en het geloof zijn van onschatbare waarde. En afgodsbeelden en sieraden aan God gewijd en geluksamuletten en toverboeken, het geeft je allemaal geen vrede. Het geeft je geen vreugde, het geeft je geen vergeving en geen eeuwig leven. En daarom hebben we ook gelezen dat koning Hiskia van Juda in 2 Koningen 18 een grote schoonmaak houdt. Alles wat met afgoderij te maken heeft, dat ruimt hij op, dat gaat weg. Palen, stenen, altaren, spullen, noem allemaal maar op. Alles wat zichtbaar en tastbaar is, maar met andere goden te maken heeft, wat met bijgeloof te maken heeft, weg ermee. Hiskia haalt flink de bezem erdoor. En waarom? Dat lees je in 2 Koningen 18, vers 3. Hij hield van God. Hij vertrouwde op de Heer. Hou je van God? Als je van de Heer houdt, dan wil je geen zaken of spullen hebben die hem verdriet doen. Misschien moeten jij en ik ook maar eens even ons huis doorlopen en gewoon eens even gaan kijken. Wat heb ik nou eigenlijk als allemaal in de kamer staan? Wat heb ik in mijn slaapkamer? Wat staat er in mijn tuin? En waarom heb ik dat eigenlijk? Er zijn genoeg voorbeelden van spullen die onze geloofsrelatie met de Heer in de weg kunnen staan. En kun je daar dan een afstand van doen als het niet past in jouw relatie met de Heer? Kun je het wegdoen. Over koning Hiskia wordt heel positief gesproken in de Bijbel. Grote waardering voor deze koning van Juda, Hiskia. In vers 5 lees je dat. Voor hem en na hem was er niemand die zo op de Heer bouwde en vertrouwde. En dan staat er in vers 4... Hij was het die de koperen slang die Mozes had gemaakt aan stukken sloeg. De koperen slang van Mozes, hey, daar hebben we over gelezen. In Numeri 21, Toen Mozes met het volk Israël in de woestijn was. Als het volk weer klaagt en weer in opstand komt tegen God en Mozes, dan komt er een straf, een oordeel. God stuurt giftige slangen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws brandende slangen. Zoals koper brandt. Maar gif brandt ook. In je aderen. En als het volk dan tot inkeer komt, dan moet Mozes van God een koperen slang maken. En op hoog op een staak een stok plaatsen. En iedereen die kijkt naar die koperen slang, die blijft in leven als die gebeten is door een giftige slang. Dus die koperen slang is een symbool van verlossing, van bevrijding, van bescherming. Heel bijzonder ding natuurlijk, die koperen slang. Daarom wordt die ook eeuwen bewaard. Maar door de tijd heen verandert er iets in de omgang van de mensen met die koperen slang. De mensen gaan die koperen slang aanbidden. Ze gaan hem vereren. Ze gaan er wierook voor branden, zoals er in de tempel wierook gebrand wordt voor de Heere God. Het is een reliquie geworden, een talisman, waar mensen iets van verwachten. Waar ze iets van verlossing in zien. En daarom hebben ze dat beestje ook liefkozend een naam gegeven. Is wegvertaald in de nieuwe Bijbelvertaling, maar misschien ken je het nog uit de... Weet u nog het? Misschien? Niemand? Precies. Dat had ik voor jou ook wel verwacht, Hero, dat jij dat wist. Negustan. Ja, dat betekent zoiets als koper en slang. Koperen slang. Koperslang. Negustan hebben ze hem genoemd. En daarom neemt koning Hizkia in die grote schoonmaak ook Negustan mee. Weg ermee. Het was ooit een symbool van verlossing en bescherming, maar het werd een afgod gaandeweg. En zo kan dat gaan, hè? Na verloop van tijd, na verloop van eeuwen, ook in de kerkelijke traditie, ga maar na, dat iets in ons geloofsleven of iets in het kerkelijk leven zo groot wordt, dat het deel in plaats komt te staan van het geheel. Dat we het geheel uit het oog verliezen en alleen nog maar op dat ene aspect gaan kijken. En dat gaan vereren alsof dat het een en al is. Soms zijn dat de traditionele vormen, of kerkelijke regels, of uiterlijkheden. Zo moet het, zeggen we dan. Dat is God. Zo moet het. Of soms is het een psalmberijming, of een bijbelvertaling, of een bepaalde manier van spreken. Hè? Als je maar een plechtige toon hebt, of oude woorden gebruikt, of bepaalde termen in je mond neemt. Zo is het. Zo is het. Zo is God, zeggen we dan. En soms zijn het ook bijzondere ervaringen van mensen of wonderlijke tekenen of bekeringsverhalen van mensen. Dan zeggen we, zo zit het, zo werkt God. Dat is de Heer. Nou, pas dan op. Want dan ben je heel dicht bij het volk Israël, zoals je leest in Exodus 32, dat een gouden kalf laat maken. En dat zegt, dit Israël is de Heer die u uit Egypte heeft verlost. Zo zit het. Dit is het. Want God laat zich echt niet vangen in die dingen. Hij is oneindig veel groter. Waar baseer je eigenlijk je godsbeeld op? En hoe leren wij God kennen zoals die is? Voor zover we dat kunnen. Wij leren God kennen als we luisteren naar wat hij zegt over zichzelf in de Bijbel. Daarom heeft de catechismus het over de levende verkondiging van zijn woord. Zo leren we God kennen. God maakt zichzelf onder leiding van de Heilige Geest bekend in zijn woord. Luister naar zijn stem. Lees zijn woorden. Maar, let dan op, dan gaat het ook om heel Gods woord. Dus niet alleen het Oude Testament, ook niet alleen het Nieuwe Testament. Ook niet alleen bepaalde Bijbelboeken. Maar alles, alle Bijbelboeken. Zodat je niet een eenzijdig godsbeeld krijgt. Want dan krijg je bijvoorbeeld een harde, meedogenloze God die alleen maar toornt en oordeelt. En eens afrekent met jou, met mij. Of je krijgt bijvoorbeeld een lievige, tolerante God die altijd alles maar door de vingers ziet. Maakt toch niet uit wat je doet, want God is liefde. God maakt zich bekend in zijn woord van A tot Z. Het is de Heilige Geest die ons door het woord leert wie God is en hoe God is. En door het woord en door de Geest groeien wij in de echte kennis van God en van Gods Zoon. Want God heeft alles wat wij kunnen, mogen, moeten weten over zichzelf bekendgemaakt in zijn woord. Tot slot, omdat we God zo moeilijk kunnen begrijpen, is God naar ons toegekomen. Hij is een mens geworden van vlees en bloed. In Jezus Christus. Als je wil weten wie God is, kijk dan naar Jezus. Als je wil weten hoe de Vader is, kijk dan naar zijn Zoon, Jezus Christus. Want de Zoon en de Vader lijken als twee druppels water op elkaar. En daarom wil ik nog één tekst voorlezen waar Jezus aan het woord is. En ook Jezus sprak over die koperen slang die we hebben gelezen in nummer 21 en in 2 Koningen 18. Want Jezus zegt in Johannes 3, als die 's nachts in gesprek is met Nicodemus, de mensenzoon moet hoog verheven worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem het eeuwige leven heeft. Jezus laat ons zien wie God is. En hoe het leven is met hem. En door zijn woord en geest leven wij met de Vader. Amen. We gaan luisteren naar een lied. Zachtjes meezingen mag. Grote God, wij loven u.
Thank you.
We danken samen. Dank u, Heer, dat u die heilige grote God bent, die wij mogen loven en prijzen in ons lied, in onze woorden en daden, in heel ons leven. Bewaar ons ervoor dat we een te smal beeld van u hebben of houden. Of dat we u te veel zichtbaar en tastbaar willen maken voor onszelf. Help ons te beseffen dat u altijd veel groter bent dan wij kunnen bedenken. Maar dat u uzelf bekend heeft gemaakt door uw Zoon, de Heer Jezus. En dat we u kunnen kennen door uw woord en door uw geest. En dat u met ons wil leven elke dag. Bewaar ons ervoor dat we iets of iemand naast u of in plaats van u meer eer geven dan aan u. Dat u echt de hoogste plaats heeft in ons bestaan. Dat is ons verlangen. Ga met ons mee in de nieuwe week. In alles wat we hebben te doen of wat we mogen doen. Geef ons de kracht daarvoor en de rust van uw geest. Dat we elke dag ook weer bij u uitkomen en uit uw leven. Ontferm u, Heer, over ons land en ons volk in deze tijd van versoepelingen en verruimingen. We zijn er blij om. Help ons om goed om te gaan met de vrijheid die we hebben. Dat we ons verantwoordelijk gedragen ten opzichte van elkaar en tegenover u. En Heer, breng ons als gemeente ook weer steeds meer samen. Dat we merken dat de kerk leeft om wat u doet en zegt in mensen. We bidden voor onze koning en koningin. Zegen hem met wijsheid en kracht en een goede gezondheid. We bidden voor de regering. En we vragen of er ook weer een stabiel regering gevormd mag worden. Zodat ons land goed bestuurd wordt. We bidden, Heer, voor alle mensen die verliezen hebben geleden in het afgelopen jaar. We bidden voor mensen die er zwaar in zitten, die depressief zijn of overspannen. Elke dag bang en verdrietig, ook 's nachts niet kunnen slapen. Wilt u het licht zijn in hun duisternis? Dank u wel dat u na verloop van tijd ook weer nieuw licht geeft. En dat mensen ook weer uit een donker dal kunnen komen. En dat we ook van onszelf en van het leven kunnen leren. Soms ook hoe het anders kan, anders mag dan we altijd hebben gedacht en gedaan. Dank u wel dat u uw Zoon gegeven heeft. Die in onze aardse gebrokenheid is afgedaald om te delen wat we voelen en denken. Die naast ons staat, God met ons, Immanuel. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Dat bidden we. Amen. De collecten zijn bekend voor onze eigen gemeente en voor de diaconie. Van harte aanbevolen. Er zijn verschillende manieren om onze gaven te geven. Maar wij willen nu gaan staan om de zegen te ontvangen. Na de zegen klinkt dat mooie lied tijdens het verlaten van de kerk. Ik zal er zijn. Het gaat over de naam van God. De naam waarmee God zich bekend maakt. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Geweldig dat die naam als een zegen op ons leven rust. De naam die wij Here noemen. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Deze hoef ik niet meer te zingen, die kunnen jullie zelf zingen. Zo goed is deze bekend. staan.